Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Remco Bosma. Hij groeide op in de plaats Wouw bij Roosendaal. Archeologisch onderzoek stelde vast dat er in de late ijzertijd al intensieve bewoning was. Tijdens het onderzoek werden er onder andere waterputten gevonden. Heel symbolisch. Hij is de ingenieur, politicus en bestuurder. Sinds 1 februari 2023 is hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij studeerde milieukunde aan de Hogeschool West-Brabant, milieuhygiëne met als specialisatie waterkwaliteit aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en in deeltijd operational auditing aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière als ingenieur waterbeheer bij het toenmalige Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland. Hij was van 2019 tot februari 2023 burgemeester van de gemeente Bladel. Elke dag werken jullie aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast, tegen watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater, voor veilige vaarwegen. We betalen er allemaal belasting aan. Maar wat betekent nou eigenlijk de Hoogheemraad?
Ja, de Hoogheemraad, dat is volgens mij de persoon die in het bestuur zit in de functie van de wethouder. En degene die in het algemeen bestuur zit, de gemeenteraad, is de hoofdingelande. En wij spreken eigenlijk nooit over inwoners. En dat heeft eigenlijk een bijzonder iets. Bij een gemeente heb je inwoners, maar bij een waterschap heb je te maken met ingelanden. En een ingelande wil zeggen dat iemand die land heeft binnen het beheergebied. Dus je kan een boer zijn die in meerdere polders land heeft. En dat betekent dus dat voor elk perceel land die je binnen een waterschap hebt, er ook belasting moet betalen.
Ja.
Je hoeft er dus niet zelf te wonen. Okay. Dus vandaar, en de vereniging van de mensen die het polderbestuur vormen, hebben dus land binnen dat polder. En zo wordt ons bestuur gevormd. En de Heemraad is dan, laten we zeggen, degene de dagelijks bestuurder daarvan.
Eindelijk hebben we een man met een titel. We hebben hier de dijkgraaf.
Ja, dat klopt.
Ja, vind ik zo leuk. Ik ga wel even de website noemen, want daar staat heel veel op. En ook met foto's en uitleg. www.hhnk.nl. Als u nou denkt, waar staat dat voor? Nou, zeg het zelf maar even.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Ja, en dan komen we op de volgende vraag. Wat is het Noorderkwartier?
Ja, het Noorderkwartier is eigenlijk alles boven het Noordzeekanaal.
Ja.
Als we vroeger voor het Noordzeekanaal hadden, dan had je natuurlijk het IJ wat doorliep. En uiteindelijk had je een heel klein stukje wat natuurlijk bij IJmuiden, Velzen nog vast zat. Dat was natuurlijk geen kanaal. En dan was eigenlijk die hele kwab van Noord-Holland, dat was het Noorderkwartier.
Oké. Okay. Want ja, we betalen daarvoor, dus dan willen we wel weten.
Ja, uiteraard.
Jullie beheren ook waterkeringen, maar wat zijn dat nou precies? Wat valt daaronder?
Ja, makkelijkst kun je natuurlijk aan dijken.
Ja, precies.
Dat is natuurlijk, we hebben daar 1500 kilometer van. Maar je hebt natuurlijk ook wel kunstwerken. En kunstwerken denk ik dan niet, want we praten natuurlijk dadelijk over cultuur. Maar niet over een artistiek kunstwerk, maar over civiel technisch kunstwerk. En dan denk je aan sluizen, dan denk je aan dammen, stuwen. En dan technische kunstwerken, dat kunnen ook gemalen zijn en dat soort zaken. Maar die hebben vaak dus ook, omdat ze in de waterkering zitten of op een bepaald kritiek punt, natuurlijk ook een waterkerende functie.
Ja, heel duidelijk nu. Tegen welk water moeten wij eigenlijk beschermd worden? Of welke wateren? We weten de Noordzee, het IJsselmeer, maar wat voor water is er dan waar wij echt tegen beschermd moeten worden?
Nou ja, ik denk dat eigenlijk, mag ik een heel klein historisch perspectief zetten van het waterbeheer?
Historisch vind ik altijd leuk.
Kijk, vroeger was natuurlijk Noord-Holland waren hoogveengebieden. En wij waren van nature waren we enigszins droog, omdat dat boven het zeeniveau lag. Maar we wilden daar ook landbouw kunnen doen. Dat praat ik nu wij natuurlijk, onze voorgangers, veel eeuwen geleden. En die hebben toen kleine slootjes gegraven om dat water uit dat land te krijgen en weg te laten stromen naar de zee. En het ging natuurlijk wel goed, maar als je water uit het land hebt, gaat het ook inklinken. Dus na verloop van tijd gaat dat land dichter naar het zeeniveau komen. En wat er toen gebeurde was dat men een klep heeft gemaakt, een soort met brievenbus waar het water wel uit kan, maar het water niet naar binnen kan. En dat gaat prima, zolang het land, laten we zeggen, toch iets hoger is en het water wegstroomt. En ook de zee natuurlijk heeft eb en vloed. Dus op het moment als het laag water is in de zee, dan kan het water gewoon onder vrij verval wegstromen. Nou, zo is de hele tijd gegaan, tot uiteindelijk het land toch begint te zakken. En dan ga je dijken aanleggen. Maar je moet het water er ook uithalen. En dat hebben wij uiteindelijk gedaan met windmolens. Dat is natuurlijk heel lang goed gegaan. En toen werd uiteindelijk de uitvinding van stoom. We hebben een aantal stoomgemalen hebben wij. En dat uiteindelijk hebben we die ook met dieselgemalen uitgerust. Dus we zijn van stoom naar diesel gegaan. En uiteindelijk later elektriciteit. En op die manier zou je eigenlijk kunnen zeggen, we hebben ten alle tijden eerst het water weggehaald uit het land. Toen kwam uit de bescherming tegen de zee, noodzaak tot dijken. Dat is heel lang zo gebleven. Maar we hebben ook gerealiseerd dat er water uit het achterland kan komen. En dan ga ik even met name naar het rivierengebied in Nederland. Dan zie je dat in 95 en de dag 97 zijn er hoogwatergolven uit het achterland gekomen. En was er ook noodzaak om ruimte voor de rivier te geven en te zorgen dat het water wat uit het achterland kwam op een goede manier door het Nederland kwam. Maar het is ook wel duidelijker geworden, en dat heeft ook te maken met zeespiegelstijging, maar ook vooral aan regenbuien, dat er meer water vanuit de hemel komt. En dat is eigenlijk ook waar we nu vooral mee bezig zijn. Het klimaat verandert iets. Je ziet eigenlijk dat het vooral doorgaat naar dat er een ander neerslagpatroon komt. En daar hebben we als Van Waterschap heel veel mee te doen. Er komen, laten we zeggen, hevige buien, meer regen in een korte tijd. En er zijn tussen die buien langere periodes van droogte. En dat stelt ons voor een drietal dilemma's. Het eerste dilemma is, als je heel lang droogte hebt, dan worden dijken worden kwetsbaar. Het tweede is, als je ook een langere periode van droogte hebt, dan heb je natuurlijk ook geen water voor landbouw en andere functies. Dus dit moet je meer bufferen. Anderzijds zo dat als je heel veel regen in een korte tijd krijgt, moet je dat ook goed kunnen afvoeren. En we hebben in het Hollands Noorderkwartier 20.000 kilometer sloot. We hebben 400 poldergemalen. En ik geloof dat we 6 boezemgemalen hebben. Zoals even dan makkelijk zeggen, iets meer gemalen, ook ander type gemalen, niet alleen boezemgemalen. Maar dat betekent dat we daarmee het water kunnen reguleren. Maar we kunnen gemiddeld gezien 14, 15 mm regen per dag afvoeren. En als er hele grote buien komen, dan gaat het toch ergens
zich ophopen.
Ja. Nou ja, en dat is wel de uitdaging waar we nu mee zitten. Dat betekent nog steeds dat we die zee buiten moeten houden. Maar dat is iets wat we eigenlijk gewoon mee doorgaan. Maar de grote neerslag die komt, of de afwezigheid ervan, langere periodes van droogte, dat zijn de uitdagingen waar op dit moment het waterschap zich het hoofd over breekt. Van hoe gaan we dat toekomstgericht doen? Want dat is denk ik een kenmerk van waterschappen. We bestaan natuurlijk al eeuwen.
Ja, precies.
Ons waterschap bestaat officieel, dan zou ik bijna zeggen, we hebben een octrooi gekregen in 1544 van Karel V. Maar daarvoor bestond ons waterschap ook al. Ik geloof dat in 1105 hebben wij het eerste dijkje gemaakt, dacht ik. De eerste 1200 was denk ik het eerste soorten met organisatie van waterschap. Maar echt het inrichten van het hoogheemwaterschap van de uitwateren en sluizen, dat is in 1544 gebeurd. En sinds die tijd zijn we eigenlijk met deze taak aan de gang.
Dat is ook de nieuwe tijd, hè?
Ja, ik heb hem op stil gezet.
Ja, ik dacht het ook.
En even terug dan. Dus dat is, zo lang zijn we bezig. En dat betekent ook dat het waterbeheer is al eeuwen bezig zich aan te passen aan veranderde omstandigheden. Maar kijkt altijd heel erg ver vooruit. En om dat nog helemaal concreet te maken. Wij hebben bijvoorbeeld om de 12 jaar hebben wij dat alle dijken worden bekeken. Die worden natuurlijk in die 12 jaar wel bekeken of het onderhoudstoestand goed is. Maar we kijken ook per 12 jaar, zijn deze dijken ook voldoende hoog en sterk voor de toekomstige opgave met klimaatverandering en weersverandering. En als dat niet zo is, dan nemen wij dan al keuzes om te gaan investeren. Hebben wij er ook tijd voor om dat te doen. Dus wij kijken nu naar ook de situatie van 2050. Wat zijn onze verwachtingen daarin? En ja, zover kijken wij vooruit.
Terwijl je met een hele onberekenbare punt te maken hebt. En dat is het weer. Dat is de regen en het water wat naar beneden komt. Je weet nooit van tevoren hoeveel dat is.
Nee, dat klopt. We weten alleen wel dat er gemiddels zijn. Er wordt natuurlijk al sinds, ik denk rond 1900 al regen gemeten hoeveel neerslag er is in de beeld. En ook op andere locaties. En dat betekent dat er wel een patroon is. En 30 jaar weer, niks zo veranderd als weer, maar in een periode over 30 jaar wordt gemiddeld dat als een klimaat gedefinieerd.
Ja, okay. Ja.
En je ziet dat dat wel verschuift, die gemiddelde. En daar anticiperen wij op en er zit er altijd een veiligheidsmarge in.
Ja.
Maar uiteindelijk is het ook zo dat wij hebben bijvoorbeeld dijken die voor eens in de 4000 jaar, een extreme situatie van eens in de 4000 jaar, goed zijn. Maar ja, eens in de 4000 jaar betekent niet dat het 3999 jaar goed gaat. Dus het is altijd wel een vraagstuk, hoe doe je dat? Maar wij zijn natuurlijk wel geëquipeerd om dat te doen. En als er iets mis zou gaan, dan hebben we ook een crisisorganisatie die heel snel dijken kan repareren en noodpompen kan neerzetten. Dus wij zijn daar wel op zich op geëquipeerd.
Komen we op de calamiteiten? Daar wilde ik het ook nog even over hebben. Wat moeten we daarbij voorstellen? Ik had gelezen op de website, een doorbraak van waterkeringen uiteraard. Zware wateroverval of droogte, daar heb je het al over gehad. Zware verontreinigingen bij, dus natuurlijk weer iets gaande op zee. En blokkade van een vaarweg. Maar mijn vraag is nu, vertel ons eens iets over de extra large mobiele crisiscontainer.
Ah.
Dat vond ik zo prachtig ding. Staat op de website. Ik noem het direct nog even.
Ja, dat is. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel onderhoudswerk. En dat besteden we ook uit aan marktpartijen. Omdat de overheid niet alles zelf moet doen. Maar we hebben gekozen om 50 mensen binnen onze eigen organisatie te belasten met eigenlijk onderhoud. Maar die zijn eigenlijk niet voor het onderhoud. Maar die zijn er voor als er een incident is om heel snel te kunnen opereren. Want natuurlijk niet dagelijks dat er een incident is. En deze mensen hebben ook materialen tot hun beschikking. En zo hebben wij bijvoorbeeld 5 haakbakarm auto's. En die kunnen gewoon van die containers van de straat oppakken. Die kunnen ergens naartoe rijden, zo'n container neerzetten. Maar op zo'nzelfde containerplatform wat je kon oppakken, hebben we ook pompen en we hebben generatoren, elektriciteitsgeneratoren. Maar we hebben ook dan om mensen, het commando te kunnen laten voeren. We hebben ook een soort met commandocontainer waar mensen in kunnen vergaderen. Maar we hebben ook een calamiteitencontainer waar gewoon heel simpel alle materialen in zitten voor een bepaald type crisis. Dus je kunt voorstellen dat daar heel simpel schoppen, kruiwagens in zitten. Maar ook palen om dingen uit te meten. Maar ook, ik noem maar even, soorten met sponsen of absorptiematerial om waterverontreiniging op te vangen. Zeker als dat drijft. Maar ook alle apparatuur die we nodig hebben. En dat kan heel hands-on zijn. En uiteraard met een schep en een kruiwagen doe je niks. Maar we hebben natuurlijk uiteraard ook wel een 15-tal tractoren. Ik moet niet precies vragen hoeveel, maar ongeveer dat soort grootte. We hebben natuurlijk kranen, we hebben van alles. En we hebben natuurlijk ook afspraken met loonwerkbedrijven om heel snel te kunnen komen. Dus op die manier kunnen we heel snel dat organiseren. En zo'n calamiteitencontainer, daar zit eigenlijk alles in wat je redelijkerwijs bij een crisis nodig hebt. Die staan een aantal in Annapolona. En op nog een andere locatie ook. En heel snel, op het moment nodig is, dan bellen wij een bepaald nummer. Dan draait onze organisatie. En dan rijden die vrachtwagens uit. En op het moment als het noodzakelijk is dat het veel groter is, omdat we ook wel realiseren dat met steeds meer mensen wonen we in het gebied met steeds meer kapitaal. Dus je wil ook daar meegroeien met de performance die daarbij hoort. Heb ook een afspraak met de veiligheidsregio, met de brandweer concreet, om uiteraard van hun assistentie te krijgen. En zij werken met dezelfde soort haakbankarm auto's. Dus dan kan ze ook ons helpen daarmee. Dus zo zie je, hebben we daar heel snel onze organisatie klaar voor.
Als je ziet hoe dat eruit ziet, hè? Dat ziet er zo gelikt uit, die container. Die staat echt helemaal vol met er hangen ook jasjes in. En van die palen, weet je wel, veel rood-witte palen heb ik gezien. Nou, echt fantastisch. En maar toen kwam ik nog wat anders tegen. En ik moet zeggen, er stond een foto in de krant. Het is nu maart 2025. En dat is dat bodemonderzoek vanuit de lucht.
Ja.
Dat wordt spectaculair.
Ja, dat is vers van de pers, hè?
Dat is inderdaad vers van de pers.
Ja. Ja, op 15 augustus tot 15 september is de periode dat wij bodemonderzoek gaan doen met een helikopter. En dat doen wij samen met 7 provincies, 7 waterschappen en drinkwaterbedrijven. En wat we gaan doen is, tot een diepte van 200 meter, dacht ik, gaan we proberen in beeld te brengen waar zoet, zout en brak water is.
En dat waarom gebeurt... is dat belangrijk?
Het is belangrijk om te weten wat uiteindelijk de grondwaterstromingen zijn. Omdat, zoals ik al gezegd, klimaatverandering en de hevige buien betekent ook dat je langere perioden van droogte hebt, maar ook meer perioden van hevige regen. Maar die periode van droogte betekent ook dat je zoutindringing van water krijgt. En de zeewater heeft gewoon een enorme continue druk op de bodem. Je ziet het als een spons en uiteindelijk komt dat water als kwelwater ook bij ons de polders binnen. En op het moment als je geen zoet water voldoende hebt, dan duwt dat eigenlijk dat zeewater niet weg. En dan wordt eigenlijk heel je polder zouter. En dat is slecht voor de landbouw, slecht voor de bloemensector, maar ook voor de drinkwaterwinning. Dus er is gewoon belang om te weten hoe zijn die grondwaterstromingen er. En die worden in beeld gebracht en dan gaat zo'n helikopter gaat vliegen met een aantal vluchtrondes in die periode. Het zal ongetwijfeld zijn wanneer het daar het beste weer voor is. Met een soort met rare, ik noem maar even stellage van metaal en antennes en weet ik het, voor apparatuur erop. U overvraagt mij als u daar nog meer over wilt weten, precies van die apparatuur. Maar ze vliegen dan dus rond en proberen dat goed in beeld te brengen. Dat zal ongetwijfeld een digitaal kaartmateriaal opleveren. En waarbij we dan kunnen gebruiken om te voorspellen hoe we het waterbeheer erop moeten aanpassen om uiteraard te zorgen dat het zoet blijft.
We zullen ze in Noord-Holland zeker zien vliegen.
Ja.
Want ze zullen grote gebieden moeten beheersen om een goed beeld te krijgen. Maar dat grondwater, gebruiken we dat ook als drinkwater?
Dat doen we in Nederland wel, maar niet bij ons in het gebied. Bij ons is het zo dat wij het drinkwaterbedrijf PWN hebben, Provinciaal Waterbedrijf en Noord-Holland. Dat haalt water uit het IJsselmeer. En dat infiltreren zij ergens in de duinen. Maar dat water halen ze eerst in Andijk. Halen zij uit het IJsselmeer. Dan bewerken zij dat voor. En dan gaat men een pijpleiding naar de duinen. Dan infiltreren ze daar als laatste stap. En dan vervolgens gaat het richting hun productielocaties.
Okay,
dus. Maar bijvoorbeeld in Brabant en in het oosten van Nederland, daar is men heel erg gewend om wel grondwater te gebruiken. En daar heeft men ook veel minder stappen voor.
Hebben zoutgrondwater.
Uiteraard, als je diep gaat, dan zit je, of je hoeft niet eens zo ver diep te gaan, maar dan krijg je natuurlijk gewoon brak dan wel zoutwater. Ja.
www.hhnk.nl. Tekenen zit in de familie.
Dat klopt.
En je vader die won de cultuurprijs van het plaatsje Wouw. Je zoon tekent ook. En jullie hebben dus duidelijk het talent aan hem doorgegeven. Maar, dat is even private verhaal. Jorrit, jouw rechterhand neem ik aan.
Ja.
Vertelde me dat er altijd een stapel tekenpapier op je bureau ligt. Nou is het natuurlijk helemaal niet zo vreemd als je tekent. Maar je gebruikt je tekeningen ook om je visie en plannen vorm te geven. En je gebruikt ze zelfs bij presentaties.
Ja, dat klopt.
Maar wat zijn die dan anders dan een PowerPoint?
Nou ja, kijk, bij een PowerPoint, ik maak er ook wel gebruik van, dan maak ik wel eens digitale tekeningen die ik daarin maak. Maar als je... Kijk, besturen is niet alleen maar kwestie van besluiten nemen, maar het is vaak ook een verhaal vertellen. En proberen mensen mee te nemen. En je kan wel zeggen, ik vertel het einddoel en daarmee moet het dan duidelijk zijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet mensen meenemen stapsgewijs. En je moet een verhaal opbouwen. En er zitten verschillende kanten aan een verhaal. En die moet je ook allemaal daarin terug laten komen. Dus ik vind het altijd heel belangrijk om in een presentatie het perspectief te schetsen, maar ook de stappen die er nodig zijn. En je kunt natuurlijk wel de plaatjes uit de library halen van PowerPoint of een ander programma. Maar vaak heb ik daar toch een eigen idee over. En ja, dan kun je natuurlijk digitaal proberen te tekenen. En dat komt er altijd heel netjes uit. Maar soms zit je in een creatieve mode en dan pak ik gewoon... Ik heb altijd A3 papier en A4 papier liggen. En ik heb wat stiften en andere toestanden ergens in een mandje op mijn kamer. En dan schets ik zo gewoon uit het hoofd schets ik wat plaatjes. En uiteindelijk ontstaat daarmee een verhaal. En je kunt natuurlijk altijd proberen te schrijven. Dan probeer je heel erg een zin te schrijven. Hoe dat allemaal elkaar klopt, taaltechnisch. Maar niks werkt zo makkelijk in mijn optiek als gewoon schetsen hoe verschillende stappen eruit zien. En vanzelf gaat na verloop van tijd het verhaal ontstaan. En het leuke is dat ik ook medewerkers heb die daar een eigen, ja, ook een eigen wereld in kunnen zien. En uiteindelijk dan samen kun je dan heel makkelijk verder komen om nog het verhaal beter te maken. Want uiteindelijk is het ook samenwerking. En ja, mijn verhalen heb ik dan wel zo getekend en die gaan dan over. En ja, ik heb een ambtenaar die dan ook weer daar weer professioneler verder in tekent. En uiteindelijk ontstaan daar sheets van. En zij tekent dan uiteindelijk het laatste stap op met een pen op een soort met touchscreen van een tekentableau. Ja, dan komen er sheets uit waarvan ik denk, ja, dat is fantastisch.
Wat ontzettend leuk.
Ja, en het werkt ook. Ik denk dat dat wel heel grappig is. Je merkt gewoon dat creativiteit, de energie die dat genereert, uiteindelijk ook een verbinding maakt. Dat is wel heel erg belangrijk.
Ja, en het is natuurlijk hartstikke persoonlijk.
Ja, dat is het ook wel.
Ja, dat is ook heel leuk.
Ja.
Ik heb nog één vraag. Het Hoogheemraadschap zorgt voor de waterkwaliteit, maar ook de waterkwantiteit. En daar wilde ik even een voorbeeld van hebben.
Nou ja, wij pompen natuurlijk het water weg. We hebben 400 poldergemalen. We hebben een boezemstelsel. Laat zeggen, we hebben 20.000 kilometer sloot. Daar zitten natuurlijk gemalen in. Want een sloot stroomt van het laagste punt. Of het stroomt altijd naar het laagste punt toe. Aan het laagste punt heb je een gemaal staan. Pompt het water omhoog. En laat het in de volle watergang weer afstromen naar het laagste punt. En uiteindelijk probeer je dat laagste punt bij het zee te hebben. Maar de zee is natuurlijk wat hoger. Dus we moeten dan ook weer oppompen. Nou, dat is wat onze waterbeheer is. Wij zorgen natuurlijk dat er gigantisch veel water weggaat. Omdat we anders in deze badkuip waar we zitten, met gemiddeld 4 meter onder NLP.
Dat is een mooie vergelijking.
Ja, zouden anders een zwemvestje nodig hebben.
Maar we hebben ook kennelijk bij droog weer en zo, zijn er ook ruimtes waar het water opgeslagen wordt.
Nou, als we te veel water hebben. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld bij Vliegveld Bergen, daar hebben wij een overloopgebied.
Ja.
En dat hebben we gewoon ingericht. Dat op het moment als er te veel water in onze watergangen zitten, dan trekken wij een stuw open en dan loopt dat water daarin. Met als doel in onze watergangen het waterpeil iets te verlagen. Zodanig dat de meest kwetsbare punten niet overstroomd raken. En we hebben uiteraard veel meer van dit soort bergingen. Ik geloof dat we in West-Friesland al 20 hebben. Dus we hebben een aantal van dat soort locaties die eigenlijk zeggen van joh, je kanalen en je boezemstelsel, dat kan een bepaalde capaciteit aan. Wordt dat overvraagd, dan heb je extra ruimte. En dat zijn die bergingsgebieden.
Wij zijn wel een specifiek gebied hier in West-Friesland.
Ja, wij zijn een specifiek gebied. Kijk, als je kijkt naar Hollands Noorderkwartier aan zich, dan heb je aan de westkant natuurlijk de Noordzee. Aan de oostkant heb je het IJsselmeer, Markermeer. En aan de noordkant hebben wij de Waddenzee. En dan ook nog eens een keer een kanaal.
Ja.
En dat maakt natuurlijk dat we eigenlijk bijna een eiland zijn.
Ja, zo kan je het ook zien.
En we hebben natuurlijk ook nog eens een keer een eiland. Texel, wat ook bij ons beheergebied hoort. En dat maakt het waterbeheer natuurlijk extra uitdagend. Mijn vorige woonplaats was de gemeente Bladel. En daar woonden wij 28 meter boven NAP.
Ja,
daar heb je andere vraagstukken dan hier.
Ja, zeker weten.
En daar was watertekort natuurlijk, verdroging, al heel lang een thema.
Remco, mag ik je heel hartelijk bedanken. Je hebt zoveel duidelijk gemaakt. En op zo'n makkelijke manier dat een heleboel mensen tegen het Hoogheemraadschap heel anders aankijken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over jullie eigen gebouw. Daar heb je zelfs... Mogen mensen daar naar binnen eigenlijk, dat museale gedeelte?
Ja, sterker nog. Ja, dat is welkom. We hebben daar inderdaad een museum, want we hebben natuurlijk al een hele lange geschiedenis. Ook van een aantal ambtsvoorgangers, of laat zeggen andere organisaties, natuurlijk samen zijn gekomen. En die hadden natuurlijk ook antiek. Of tenminste, ja, spullen die toen gewoon nieuw gekocht werden, zijn
leuk,
natuurlijk antiek. Ook gebruiksvoorwerpen, maar ook schilderijen. En zo heeft ooit een voorganger van ons een schilderij gekocht. En dat is een schilderij van David met het hoofd van Goliath uit 1657. Van de Italiaanse kunstenaar Guercino.
En dat hangt daar ook?
Nee, dat hangt niet. Dat is een heel kostbaar schilderij,
ja,
bleek
dat. Dacht ik al, ja.
En dat hangt in het Boijmans van Beuningen. Maar andere dingen hangen daar wel. En dat is gewoon toegankelijk. En wij proberen dat ook iets meer onder de aandacht te brengen. Ook tijdens verkiezingen. Of het nou gaat om waterschapsverkiezingen of gemeenteraadsverkiezingen of landelijke verkiezingen. Wij hebben ook een stembureau gemaakt in het pand. Dus voor mensen die mogen stemmen in de gemeente Heerhugowaard, die kunnen daar gewoon naartoe. En ja, voor mensen die erbuiten zitten met landelijke verkiezingen zouden stempas kunnen aanvragen voor de gemeente Heerhugowaard.
Maar zeker dat... de moeite waard om dan even in het gebouw van wat wij hier in Heerhugowaard hebben staan.
Ja.
Ik zou zeggen, kom even langs.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.